Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
En dan ontdek je dat er geen handleiding bij zit. Het wordt één grote chaos om me heen. Herman, die voelt deze paniek en chaos eigenlijk iedere dag.
Petra van den Homberg schetst hoe mensen met een verstandelijke beperking vaak worstelen met een overweldigende wereld. Met concrete voorbeelden laat ze zien hoe versimpeling en structuur bijdragen aan een beter begrip en minder probleemgedrag. Hoe creëer je rust in de chaos? Luister naar Petra van den Homberg op CCE Podium. Versimpeling van de wereld lijkt eenvoudig.
Stel je eens voor, je gaat naar IKEA en je koopt daar een kast. Je sjouwt die kast in je auto en je rijdt naar huis. Je brengt het bouwpakket naar binnen en je begint het open te maken. En dan ontdek je dat er geen handleiding bij zit. Ik weet niet wat er bij u gebeurt. Ik raak in ieder geval lichtelijk in paniek. Want hoe krijg ik zonder handleiding die kast in elkaar? Ik ga maar even uitpakken, want teruggaan naar IKEA is geen optie meer. Ik heb op internet al gekeken of ik de handleiding kan vinden, ook dat niet. Dus ik ga het bouwpakket uit elkaar halen. Het wordt één grote chaos om me heen. En wat ik dan ga doen is ga ordenen. Plankje bij plankje, schroefje bij schroefje, handvat bij handvat, om enigszins overzicht te krijgen. Ik wil niet zeggen dat u het zo doet. Misschien begint u wel meteen kastjes in elkaar te timmeren. Of de ombouw in elkaar te zetten. Iedereen heeft zijn eigen manier om die kast in elkaar te zetten. Herman, die voelt deze paniek en chaos eigenlijk iedere dag. Herman is een man van een jaar of 20. 1,90 meter lang. Wordt omschreven in zijn dossier als een man met een ernstige verstandelijke beperking en autisme. Herman verblijft het grootste gedeelte van de dag in zijn eigen appartement achter een gesloten deur. En dat is niet voor niks. Begeleiders gaan met twee personen naar Herman toe, als ze hem willen verzorgen of als ze hem willen ophalen om te gaan eten. Verzorgen kan in zijn appartement, want aansluitend aan zijn slaapkamer zit een badkamer. En die begeleiders gaan dus met twee mensen naar binnen. Want wat gebeurt er als je bij Herman de deur open doet? Komt hij meteen naar je toe en begint hij je onophoudelijk te slaan. Op je rug, op je schouders, daar waar hij je raken kan. Begeleiders, de eerste begeleider die binnenkomt, die pakt dus meteen de polsen van Herman vast. En de tweede begeleider begeleidt Herman en de eerste begeleider mee naar de badkamer om voor een verschoning of wat dan ook. En Herman laat alleen maar verzet zien. De verzorging van Herman is één groot gevecht tussen begeleiders en Herman. Waarom slaat Herman eigenlijk? Als ik de begeleiders die vraag stel, dan zeggen ze ja. Heeft hij altijd gedaan. Dat hoort bij Herman. Alleen nou is hij groter, sterker, dus nou worden de klappen voor ons wel harder. Maar heeft het altijd gedaan. En ik kan me voorstellen dat als Herman het al zo lang doet, dat mensen het gevoel krijgen dat het bij hem is gaan horen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Herman is niet zo geboren. Er is ergens op enig moment in zijn leven een reden geweest of een oorzaak geweest waarom dat hij zijn begeleiders is gaan slaan. Wat die reden ooit geweest is, de vraag is of hij daar nog achter komt. Het is goed om er naar op zoek te gaan, maar het wil niet zeggen dat je hem gevonden krijgt. Belangrijk is ook om te kijken wat maakt nu dat Herman het nog steeds doet. Wat zijn de instandhoudende factoren van dit gedrag? Toen ik me ging verdiepen in Herman, toen kwam ik erachter dat er wekelijks wel 10 tot 15 verschillende begeleiders zijn appartement ingingen, met bij wijze van spreken allerlei soorten en maten bouwpakketten van IKEA-kasten. En iedere begeleider had zijn eigen manier van het in elkaar zetten van die kast. En Herman, die deed zijn best om te begrijpen wat er gebeurde. Dus die probeerde waarschijnlijk te onthouden hoe dat Pieter Jan hem in elkaar zette. Of hoe Hildeke dat deed. Herman probeerde voor zichzelf te ordenen. Als die persoon binnenkomt, die zet hem op die manier in elkaar. Als die persoon komt, die zet hem zo in elkaar. Maar dat ging natuurlijk niet. Want hij had een verstandelijke beperking. En ik denk dat hij zelfs zonder verstandelijke beperking nog ingewikkeld geweest was om het te onthouden. Dus het lukte hem niet om 15 verschillende manieren te onthouden. Dus Herman gaf het op. Maar het gaf hem wel een gevoel van onveiligheid. Om niet te weten, als er een begeleider binnenkwam met zo'n bouwpakket, wat die begeleider nou precies ging doen. En dat gevoel van onveiligheid leidde tot angst. En mijn hypothese was, een van de hypotheses was, dat hij vanuit die angst zelf maar naar die begeleiders toe ging en ze ging slaan. Het bijzondere was, Herman ontdekte, als ik dat doe, dan wordt het ineens voorspelbaar. Want dan pakt die ene begeleider me vast. En ze nemen me mee naar de badkamer. Dus er kwam een handleiding. Alleen geen prettige. Er moest dus eigenlijk een andere handleiding komen. Een nieuwe handleiding. Eigenlijk een concept waarin de handelingen die de begeleiders gingen uitvoeren duidelijk werden. Duidelijk beschreven werden op maat voor Herman. Belangrijk voor mij was natuurlijk om te kijken wie is Herman dan eigenlijk? Op welk niveau functioneert hij? Wat begrijpt hij wel? Wat begrijpt hij niet? Wat is zijn sterkste ingang? Is dat het horen, het zien, het voelen? Hoe is hij eigenlijk te motiveren? Maar ook, wat speelt er eigenlijk bij begeleiders? Zijn begeleiders bang voor hem? Vinden ze het eigenlijk nog wel leuk om met hem te werken? Het zijn allemaal aspecten die belangrijk zijn om mee te nemen als je aan het begin staat van een veranderingsproces. Samen met die begeleiders ging ik aan de slag. Maar in eerste instantie was het voor het team bijzonder en ook wel enigszins frustrerend dat ik me niet bezig ging houden met het slaan. Want dat was eigenlijk waar ze de vraag voor gesteld hadden. Ze wilden een oplossing voor het slaan. Maar wat ik deed, was kijken naar het totale leven van Herman. Ik ben toen gestart met het geven van een klinische les om ze uit te leggen waarom ik ging doen wat ik deed. Je moet het eigenlijk zo zien dat voor ons het leven al redelijk complex is. Als je dan nog eens een verstandelijke beperking hebt, dan is het dat nog eens in het kwadraat. Herman wist 9 van de 10 keer niet wat die begeleider kwam doen of wat er van hem verwacht werd. Want stel dat uw collega 3 weken geleden tegen u gezegd heeft, op 5 april moet je om 12:30 in Lelystad zijn, in het wijkcentrumgebouw. Punt. Dan is het eerste wat u denkt, of vraagt, hoezo dan? Wat ga ik daar doen? En hoe lang duurt dat dan? En dat zijn nou de dingen die Herman zich eigenlijk ook afvraagt. Maar waar hij vaak geen antwoord op krijgt. Dit speelt dagelijks bij hem, knaagt dus aan zijn gevoel van basisveiligheid. Toen ik dus dat uitlegde, kregen de begeleiders meer begrip voor Herman. En gingen ze meer snappen waarom Herman reageerde zoals hij reageerde. Ze waren enigszins schoorvoetend bereid om zo'n concept uit te gaan werken met me. En ze zeiden, laten we dan wel beginnen met dat verzorgingsmoment, want daar zijn we dicht bij Herman, daar komt het slaan dus heel veel voor. Dus laten we in die situatie beginnen. De situatie van het douchen. Dat was hun voorstel. We zijn gestart met maken van beeldopname van de situatie zoals die nu door de begeleiders met Herman gedaan werd. En samen met het team hebben we naar die beelden gekeken. Hebben we gekeken, wat zie je nou eigenlijk gebeuren? Wat doe jij als begeleider? Hoe reageert Herman daarop? Begrijp jij de signalen van Herman? En begrijpt Herman jouw signalen? Weet hij eigenlijk wat er van hem verwacht wordt? En wat zou dan eigenlijk handig en logisch zijn in het opstellen van een concept? Er kwam een beugel aan de muur in de badkamer. waarvan we zeiden, daar gaat Herman staan als hij zijn pyjama uitdoet voordat hij gedoucht wordt. Er kwam een wasmand naast te staan waar de pyjama in kon. Er kwam een kastje in de badkamer te hangen, wat vakjes had van boven naar beneden, waar de voorwerpen ingelegd werden die een rol speelden bij de inhoud van de activiteit. Dus je moet je voorstellen, dat begon met een washandje, want dat betekent ik ga je wassen. Vervolgens stond er een shampoofles, vandaag wassen we de haren. En zo in volgorde de voorwerpen die de inhoud van de activiteit verduidelijkten. Zo'nzelfde kastje kwam er in de slaapkamer. Er kwam een stoel naast te staan waar Herman op zou gaan zitten bij het aankleden. En ook dat kastje in de slaapkamer vertelde de volgorde van het aankleden. Van boven naar beneden. Het overkoepelende voorwerp, spraken we af, dat wordt de douchekop. De douchekop die ook in zijn badkamer hangt en waar die onder staat is die gedoucht wordt. En dat overkoepelende voorwerp, dat moet de rol gaan krijgen dat als op den duur Herman dat voorwerp ziet, er bij hem een concept gaat draaien van oké, nou weet ik wat er gaat gebeuren. Nou, de begeleiders vonden het maar wat rigide. Allemaal in kleine stapjes uitgewerkt. Moet dat nou echt zo? Ja, dat moet. Dat moet in aanvang zeker. In aanvang is het niet alleen voor Herman, maar ook voor begeleiders belangrijk dat ze afstemmen met elkaar hoe ze handelen en dat ze zich dat eigen maken. En voor Herman maakt het duidelijk wat je als begeleider komt doen, omdat je allemaal dezelfde stapjes zet, in plaats van dat iedereen op zijn eigen manier die zogenaamde IKEA-kast in elkaar zet. Het was natuurlijk nog niet zo opgelost toen we ermee begonnen dat als je bij Herman binnenkwam dat hij heel volgend en meegaand was. Nee, hij kwam meteen weer naar de deur toe om je te slaan. En daar spraken we over af dat de eerste persoon die binnenkwam, die had de douchekop bij zich, die maakte de deur open en die hield zijn hand omhoog. Waarmee je eigenlijk de boodschap gaf, Herman, ik snap dat jij het spannend vindt. Ik snap ook dat je me wil slaan. En eigenlijk mag dat ook, maar doe dat dan tegen mijn hand. En Herman deed dat. Je moest natuurlijk soms even opvangen, maar de klap kwam terecht in je hand. En vervolgens legde de begeleider de douchekop erin en begeleidde Herman mee naar de badkamer en gingen we het hele ritueel, zoals dat beschreven was, volgen. Nou, die conceptvorming bij Herman, die kwam er. En veel sneller dan gedacht. Bij begeleiders gedacht. Die hadden er niet zoveel geloof in eigenlijk. Maar het werkte heel snel. Herman wist al heel snel waar hij moest gaan staan, bij de beugel. Dat zijn pyjama uitging. En hij werd steeds actiever betrokken bij de handelingen die hem aangingen. Dat hadden we in eerste instantie ook met elkaar bekeken. Hoe leert Herman eigenlijk? Leert hij nou door dat wij het voordoen en doet hij het dan na? Of leert hij juist door het samen doen? In eerste instantie zijn we gestart door met hem te gaan handelen, het zelf te doen. En niet snel daarna, toen Herman een beeld kreeg van wat er eigenlijk ging gebeuren, is Herman zelf betrokken bij het handelen. Dus hand over hand ging hij meehelpen met het uitdoen van zijn pyjama en die pyjama in die wasmand laten vallen. Zijn veiligheid groeide. En het slaan nam al heel snel af in die situatie. En de begeleiders die gingen dus ontdekken dat het helemaal niet zo rigide was. Want wat gebeurde er? Herman reageerde op wat hij zag in het kastje. En de ene dag stond er wel een shampoofles, want werden zijn haren gewassen, en de andere dag niet. En dat was geen enkel probleem. Waar begeleiders bang voor waren, was dus niet het geval. Je kon variëren als je maar zorgde dat de grote lijn hetzelfde bleef. Structuur werd daarmee dus geen structuur waar ze bang voor waren. Eigenlijk is in een aantal maanden die hele verzorging van een enorm gevecht tussen Herman en zijn begeleiders verworden tot een prettige manier van samenwerken, een prettige manier van verzorgd worden. De zelfstandigheid van Herman groeide en daarmee ook zijn gevoel van eigenwaarde. En dat motiveerde de begeleiders dan weer om op andere momenten ook concepten uit te gaan schrijven. Ze zeiden, we hebben hier in de woning ook een badkamer met een lichtbad. Misschien is dat ook wat voor Herman. En ze schreven een concept uit voor het lichtbad. En als overkoepelend voorwerp kozen ze voor de stop die in de afvoerputje gaat. Toen uiteindelijk Herman bij beide voorwerpen het juiste concept in zijn hoofd kreeg, kon men de stap zetten tot een stukje eigen regie. De begeleiders bleven de kaders bieden. Het kader is, we gaan je verzorgen, maar Herman, jij mag kiezen. Wil je een bad of wil je onder de douche? Op dit moment is het zo dat de deur van Hermans appartement open staat. Niet meer op slot, niet meer dicht, hij staat open. En Herman kan zich vrij bewegen door de woning. En wat hij doet is zijn begeleiders opzoeken. Hij wil dicht bij zijn begeleiders zijn. En op een aantal momenten op de dag heeft hij samen met die begeleiders een aantal herkenbare concepten die hij uitvoert. Zo brengt hij de vuilnis naar de container. Zo helpt hij met het dekken van de tafel, met het afruimen van de tafel. En zo zijn er nog een aantal dingen. God, zei de begeleiders, Herman is veranderd. Herman is helemaal niet veranderd. Die begeleiders zijn veranderd. Die begeleiders hebben de wereld voor Herman voorspelbaar gemaakt aan de hand van concepten. En dat maakt dat Herman ander gedrag laat zien. Situaties als die van Herman, die kom ik veel tegen. En niet alleen bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Wat ik vaak zie is dat wel het dagoverzicht gevisualiseerd wordt met voorwerpen of pictogrammen of net wat. Vergelijkbaar met wat ik in mijn agenda heb staan. Van om zo laat doe ik dat en om zo laat doe ik dat. Maar wat vergeten wordt is de inhoud. De inhoud van de activiteit te verduidelijken. Want als je naar buiten gaat om te spelen, wat is spelen eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? Dat weten veel cliënten niet. Bij een normaal begaafd meisje met autisme zei de leerkracht na een verfactiviteit, zo, en dan gaan we opruimen en schoonmaken. Er gebeurde niks bij dat meisje. Ze bleef zitten. Ze had geen idee wat ze moest doen. Totdat de leerkracht een concept ging uitschrijven voor haar in stapjes. Wat betekent het eigenlijk? Opruimen en schoonmaken. Als Herman nu de douchekop aangeboden krijgt, dan weet hij wat hij moet gaan doen. Dan loopt hij met die douchekop naar het kastje in de badkamer. Of eerst naar de beugel, naar het kastje en hij weet wat hij moet gaan doen. Als de leerkracht tegen het meisje met autisme zegt, we gaan opruimen en schoonmaken, dan loopt ze naar de kast en haalt het conceptenboek eruit, zoekt het concept op, opruimen en schoonmaken en weet wat ze moet doen. Als ik nu die IKEA-kast had opengemaakt, het bouwpakket, en er had een handleiding bij gezeten, had ik geweten hoe die kast in elkaar gezet moest worden. En dat had mij een gevoel van rust gegeven. Vertrouwen dat het me zou lukken om die kast in elkaar te zetten. En dat gevoel van rust en vertrouwen, dat is het gevoel wat ik onze cliënten iedere dag gun. Dank u wel.